Hallo lief allemaal, welkom bij een nieuwe Droomlichaam Dinsdag podcast. Ik wil als allereerst even een bedankje naar iedereen die de podcast van vorige week heeft geluisterd, een berichtje heeft gestuurd, DM, mail, whatever, met allemaal liefde en herkenning. Het was een podcast die een beetje buiten mijn normale onderwerpen ging. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik bespreek al allerlei soorten onderwerpen al, weet je wel, de afgelopen 10 jaar online met mijn blog en alles. Dus voor mij is het niet heel raar of vreemd om dat te doen. Ik heb het alleen wat geminderd de afgelopen jaren. En dat had voornamelijk te maken met dat ik gewoon niet zo'n zin had in bemoeireacties en zo. Maar tegenwoordig geef ik daar niet meer om. Ik heb een andere identiteit aangenomen. Ik heb een alter ego. En ik ben daar steeds meer mee aan het werk van hoe dat voelt, hoe dat is. Van binnen zijn er in ieder geval dingen aan het verschuiven. En ben ik een soort van dat nieuwe alter ego aan het vormgeven en omarmen. En er zijn bepaalde theorieën rondom een alter ego en manifesteren en zo. En dat je die dan een naam moet geven. En dan op het moment dat je bijvoorbeeld een beslissing moet maken, even moet denken aan het alter ego en denken, wat zou die doen in deze situatie? Een manier om dus te spelen met je hogere zelf, met de wijzere, slimmere, rijkere, succesvollere, wat je ook maar wilt, versie van jezelf. Om daar als een soort van een lijntje mee te hebben. Nu ben ik eigenlijk heel erg blij met de naam die ik heb, Tanny. Ik wil helemaal niet een andere naam geven aan mijn alter ego. Dus ik zat meer te spelen met het idee van Divine Tanny of Queen Tanny. Iets wat kloppend voelt voor mij. Dus daar ben ik nog niet helemaal over uit. Maar het idee is een beetje dat je dus een alter ego creëert. Een hogere versie van jezelf. En hoger bedoel ik niet hiërarchisch hoger, maar meer in de Engelse term higher self. Dus de versie van jezelf die bepaalde vaardigheden heeft, die bepaalde inzichten heeft, die bepaalde, dus wat gewoon wat meer levenservaring en daar dus gebruik van heeft gemaakt in positieve zin. Dat je probeert daar een lijntje mee te creëren. En ik merk bij mezelf dat ik op dit moment in een positie zit dat ik gewoon doe en maar zie waar het terecht komt. En wanneer ik twijfels voel opkomen, herken ik ze ook vrij snel en weet ik ook waar ze vandaan komen. Misschien als je me volgt op Instagram heb je gezien dat ik best wel wat meer reels en posts aan het doen ben dan ik voorheen deed. En dat heeft ook te maken met gewoon het doen, ervoor gaan. Ook als het betekent dat je weet dat je hier en daar misschien mensen triggert, maar dat het een onderdeel is van het hele proces. En ik ben, zoals jullie weten, bezig geweest met niemand triggeren, niemand een rotgevoel bezorgen. Al is dat überhaupt nooit mijn intentie, maar soms gebeurt dat doordat je dingen zegt waarvan je al weet dat er 3 andere dingen teruggezegd kunnen worden van mensen die gekwetst zijn daardoor. Maar er zit een bepaalde kracht op dit moment in mij, omdat ik weet dat mijn basis zo sterk is op dit moment dat het niet zoveel uitmaakt als er triggers zijn vanuit anderen die op mij afkomen, dat ik niet verantwoordelijk ben om die mensen een andere kant van de wereld te laten zien. En dat gezegd hebben wil ik iets met jullie delen rondom een trigger van mij, een van mijn triggers. Ik heb er natuurlijk meerdere dan één. Maar een van mijn triggers is één bepaalde uitspraak. Het is een quote. En het is een quote die ook best wel bekend is. En veelal door ondernemers en mensen die succesvol willen zijn binnen hun eigen termen, wordt gebruikt. Die quote is voor mij een trigger. Ik zal jullie vertellen wat de quote is. En als je hem hoort denk je, waarom is het een trigger? Maar dat zal ik jullie uitleggen. De quote is: neem geen advies aan van mensen waar je het leven niet van wilt. Of iets van: neem geen ondernemersadvies aan van iemand die geen ondernemer is. En dat klinkt natuurlijk ergens heel logisch. Maar er zijn heel veel mensen die constant maar dingen weten, denken te weten over dingen, maar zelf nooit hebben uitgevoerd. Maar wel constant anderen vertellen om dingen niet te doen. Uit angst. Maar jullie snappen denk ik wel wat ik bedoel. En de reden waarom deze quote zo'n trigger voor mij is, is omdat door deze quote te delen, wat ik heb gedaan, een hele grote ruzie is ontstaan. En echt een ontzettend grote ruzie. Met mensen die zich aangesproken voelden, persoonlijk opvatten, mij met de grond gelijk maakten, van alles. Nou, ik kan je vertellen dat dat voor mij best wel een beetje een traumatische ervaring was. Dus je kan denken van, een ruzie, is dat nou zo traumatisch? Uiteindelijk maakt het niet zoveel uit wat de gebeurtenis is, maar het is hoe jij het ervaart wat het eventueel wel of niet traumatisch maakt. Ik denk dat ik daar echt heel diep bij ben gegaan qua negatieve emoties. Waar ik naartoe ging, naar welke diepe, negatieve, donkere plek ik toen naartoe ben gegaan, definieert het voor mij als een klein trauma. Dus elke keer als ik die quote ergens hoor, dan voel ik al dat mijn lijf verstijft. Dan krijg ik een brok in mijn keel, een knoop in mijn maag. Dan ben ik weer allemaal gesprekken aan het herhalen in mijn hoofd, die ik nooit heb gehad, zeg maar. Dan ben ik dus opnieuw een soort van gesprek aan het voeren met de dingen die ik dan zou zeggen. Maar dan weet ik alweer wat anders zou zeggen en het zou eigenlijk nooit tot een goed einde komen. Deze ruzie is al een hele tijd geleden. Dus meerdere jaren zijn er overheen gegaan. En ik heb ook meerdere malen geuit met mijn small circle, zeg maar, om me heen, hoe blij ik ben dat dat is gebeurd. Niet om wat voor verdriet en pijn het me bracht, maar welke diepgang mij het heeft gebracht. Er was een periode dat ik gewoon echt even niet wist waar ik blijdschap uit moest halen. Dus ik heb op dat moment echt gepusht om op de lijst te komen te staan voor een Golden Retriever hond. Want ik dacht, oké, een hond maakt je gelukkiger. We willen een soort van al een tijdje een hond. We hebben niet de ideale situatie, dachten we. Dagboy vooral, ik niet. Mij maakt de ideale situatie niet uit. Weet je, we wonen 3 hoog in Amsterdam in een klein huis. Dus dat is allemaal super onhandig. Dus we hadden wel het idee van, we nemen ooit een hond. Maar nu nog niet. Maar ik heb echt op dat moment zitten pushen van, dit is een van de dingen die nu gewoon moeten gebeuren. Want ik zie gewoon niet meer een soort van lichtpuntje als ik opsta. Dus die hond, we moeten op de lijst. Die hond moet komen, daar moet ik naar uitzien te kijken. Volgend dingetje was dat ik dacht, weet je wat, ik ga Sali bestellen en daarmee mijn huis reinigen en een ritueel creëren om in ieder geval negatieve energieën de ruimte uit te laten. Dus als ik bijvoorbeeld heb gehuild of me heel rot heb gevoeld of wat dan ook, dan ga ik even mediteren, dan ga ik met die Sali rond en dan doe ik het raam open en dan zeg ik dat alle negatieve dingen weg moeten, zeg maar. Ook dacht ik, weet je wat, ik ga allemaal kristallen, stenen bestellen. Het zijn geen kristallen, ze noemen het crystals, maar het zijn eigenlijk stenen. Dus ik ga allemaal stenen bestellen en alles wat maar ook een beetje stond voor heling of positiviteit of blijdschap of wat dan ook, heb ik allemaal in mijn winkelmandje gedaan en besteld. Ik wist letterlijk niet waar ik het moest zoeken om me beter te voelen. Ik ben met een psycholoog gaan praten. Ik ben met een coach gaan praten. En dat vond ik allemaal helemaal niks. Dat vond ik helemaal niks. Nou ja, ik zal zo meteen even een ervaring delen met een van de psychologen, coaches, weet even niet meer, die ik heb gesproken. Maar voor nu, ik ben dus van alles gaan proberen. Dingen waarvan ik voorheen dacht, ja, nou ja, is dat nou zo nodig? En is allemaal misschien een beetje, ja, overdreven, of misschien moet je erin geloven, of misschien, ja, moet je, weet ik veel, op een pad zitten waar je dat nodig hebt. En ik had gewoon een blij, goed, fijn pad, totdat dus zo'n enorme baksteen op mijn hoofd kwam in de vorm van die ruzie. En heb ik dus echt van alles maar aangepakt om me beter te voelen. En door die dingetjes, dat waren een soort van dominosteentjes richting andere dingen, waaronder een grote cursus die ik heb gekocht, omdat ik dacht, ik ga in mezelf investeren. Ik moet gewoon een community in met mensen die op dezelfde manier denken. En door die cursus heb ik nieuwe mensen ontmoet, nieuwe vriendschappen gecreëerd, een nieuwe diepere laag gekregen rondom heling, spiritualiteit, geluk. Zoveel ontwikkelingen zijn er vanuit die ruzie eigenlijk geboren bij mezelf. En de hond is er, zoals jullie weten. Ze heet Moes. Dus ook dat is er gekomen. Dat als ik nu eraan terugdenk, en dit heb ik wel eens vaker gezegd dus in mijn omgeving, van eigenlijk zou ik dat niet willen wegvegen, die ruzie. Als ik er zo op over terugdenk. Want dat heeft ervoor gezorgd dat ik dit heb gedaan. En dit heeft ervoor gezorgd dat ik dat heb gedaan. En dat en dat en dat. En daardoor ben ik nu zo veel rijker qua mens. Met bepaalde kennis, bepaalde vriendschappen, bepaalde diepgang, bepaalde kanten waarin ik op ben gestuurd. Zo voel ik dat echt. Ben ik zo ontzettend dankbaar dat dat is gebeurd. En vanochtend wordt altijd wakker en dan zet ik de tv aan en dan zet ik een podcast op op de tv, zodat ik daarmee wakker kan worden. En dat was een podcast van André de Koem, de Know Thyself podcast. Het is nog niet een hele bekende podcast als ik zo kijk naar de views, maar het is echt een van mijn favoriete podcasts op dit moment. Ik zal hem ook even linken in de notities. En die quote kwam dus voorbij en Boy lag naast me En ik zeg, wacht, kun je hem heel even pauzeren? Hij pauzeert de podcast en ik zeg, ik krijg zo'n rot gevoel van deze quote. Het, mijn hele maag gaat weer een soort van, komt de knoop in en mijn brein gaat helemaal de andere kant op. En toen zei hij iets, en dat is iets wat ik normaal gesproken zeg, maar soms is het dus zo handig dat iemand anders de dingen zegt. Want zelf tegen jezelf zeggen werkt niet altijd net zo goed. En hij zei van, kun je dat niet omdraaien? Dat wanneer je die quote hoort, dat je dus eigenlijk denkt aan wat het je allemaal heeft gebracht sinds die ruzie. Niet per se dan die ruzie die zo naar was, maar alles wat het daarna in gang heeft gezet bij jou. Alles waar je nu zo dankbaar voor bent. Alles, alle redenen waarom je dus niet die ruzie zou wegvegen uit de geschiedenis. En dat was in één keer zo'n shift. Dat ik dacht, wauw, inderdaad. Ik ga die quote benaderen als iets supermoois. Want het heeft me zoveel gebracht waar ik nu niet zonder wil. En dat is ook een realisatie waarmee ik naar mijn andere triggers wil gaan kijken. En misschien kan jij dat ook doen. Dat je kijkt naar welke omslag kun je maken om er anders naar te kijken. Om het anders te benaderen. Eigenlijk kent alles een licht en een donkere kant. En het logische wat we vaak denken is wat het op dat moment met ons deed. En dat is misschien de donkere kant. En dan blijven we vasthouden in die donkere kant. Maar hoe vaak hoor je toch wel niet dat je sterker wordt door moeilijke periodes. Dat je meer compassie kan krijgen als je door iets moeilijks bent gegaan. Juist meer medeleven. Dat je juist veel meer, veel dieper kunt voelen voor jezelf. Maar ook voor anderen die door hetzelfde soort pijn of wat dan ook gaan. Dus hoeveel moois brengt het eigenlijk teweeg over een langere periode van tijd? En hoe krachtig zou het zijn als we op die manier naar onze triggers zouden kunnen kijken? En nou weet ik natuurlijk dat niet elke trigger zo makkelijk te benaderen is. Dat er diepere dingen zijn, dat er dingen zijn die veel meer aandacht en heling nodig hebben op heel veel andere soorten vlakken, waaronder hè, dus therapie of energetisch tapping tot het echt je lichaam uitkrijgen met bodywork, breathwork, al dat soort dingen. Maar misschien is het wel een fijne realisatie om de dag mee door te gaan. En ik geloof ook dat onze zielen houden van trauma. En dat is nogal een heftige uitspraak, denk ik zo. Ik geloof dat ons ziel hier op aarde is om ook te ontwikkelen en te leren, lessen te leren en daarvan te groeien. En dat gebeurt gewoon niet als alles comfortabel en stabiel blijft. Dus dat er af en toe even een baksteen op je hoofd moet vallen om daarvan te kunnen leren, om dieper te gaan, om ergens uit te kunnen kruipen en sterker te kunnen zijn. Maar dat is dus alleen als je dat gaat doen en niet het gaat wegstoppen of wat dan ook. Want dan bouw je eigenlijk trauma op trauma en dan blijf je van afleiding naar afleiding gaan om het niet onder ogen te komen. En dan, nou ja, kan het ook gaan nestelen op andere manieren, gaan zeg maar manifesteren in je lijf in negatieve vorm. Dat is wat ik geloof. Dus ik zie heel erg het belang van stilstaan bij de dingen die je triggeren, omdat daar tekens zitten van groei en ontwikkeling. En groei en ontwikkeling klinkt niet altijd even leuk of soort van wat heb ik daaraan? Ik wil helemaal niet groeien en ontwikkelen. Maar diep van binnen wil je dat wel, want dat maakt dat je het leven puurder kan beleven. Dat je met een lichter hart kunt leven, omdat je die dingen oplost, omdat je ontwikkelt, omdat je daardoor in staat bent om meer van jezelf te kunnen zijn in het leven. Soms moet er een stukje gebroken worden om weer opnieuw bij elkaar te zetten, maar dan op een manier die jou op dit moment dient. In plaats van de oude versie blijven en maar niet onder ogen willen komen welke dingen jou pijn hebben gedaan of hebben getriggerd of wat dan ook. Dus ik geloof zeker dat daar heel veel profijt te behalen valt. Heel veel voordelen voor je leven, voor je gewoon je dagelijks leven van dag tot dag, hoe je dat ervaart, dat er heel veel voordeel te behalen valt als je naar je triggers toe gaat. En nou heeft niet iedereen natuurlijk de tools om daarmee zelf aan de slag te gaan. En gelukkig zijn er heel veel manieren om een beetje houvast te krijgen met het internet, met YouTube video's, met online coaches en al die dingen. Offline coaches natuurlijk ook, met programma's, met podcasts, met mensen volgen die jou een fijn gevoel geven en een plek hebben gecreëerd waar dit soort dingen welkom zijn. Dus dat is natuurlijk ook altijd fijn om naar op zoek te gaan. En die zijn ook hartstikke goed te vinden online. Dus dat is denk ik een hele mooie. Zelf heb ik nog geen succes. Ik zeg nog, want ik hou hem natuurlijk open. Maar nog geen succes gevonden in coaches en psychologen. Ik heb er nu een aantal gehad. En eigenlijk is het niet op het level waarop ik het wil. En dat wil niet zeggen dat het een hoger level of een lager level is. Maar het is gewoon niet het level waarop ik het wil. Een van mijn ervaringen met coaches, wat ik dus bedoel met het level, is Ik vind het nogal lastig om een coach duidelijk te maken op welk level ik graag geholpen wil worden. En wat ik zelf allemaal al heb gedaan. In plaats van de standaardroute door te lopen. Ik ken de standaardroute best wel goed. En daarnaast moet ik ook zeggen, de ervaring die ik heb door het schrijven van een blog. En in de eerste paar jaar dat het echt super succesvol was. En dat het echt groot aan het worden was. Letterlijk elke week kreeg ik reacties van mensen die zeiden, wauw, het is alsof je weet wat er gaande is in mijn leven. Dat je dit weer voor mij schrijft. En dit heb ik nog nooit gezegd. Maar ik had een techniek gevonden voor mezelf. Waardoor ik dat kon doen. Waardoor het heel veel mensen kon aanspreken. Het is bijna een beetje zoals horoscoop schrijven. Dat je dus, als je echt gaat lezen wat er staat bij je horoscoop, dan kan je denken, oh wacht, dit kan toepasbaar zijn op iedereen. En even voor de duidelijkheid, daarmee bedoel ik dus niet de astrologische horoscoop en zo, waar ik tegenwoordig heel erg in verdiep. Maar dan bedoel ik meer de Cosmopolitan tijdschrift horoscopen waar dan achterin, weet je wel, staat dan, deze week ga je iets bijzonders meemaken. Of je moet volgende week de knoop doorhakken met een belangrijk deel in je leven. Nou, weet je wel, dat soort dingen bedoel ik meer. Niet de echte astrologische horoscopen die op planeten en huizen en zo gebaseerd zijn. En zo had ik mezelf aangeleerd om artikelen te schrijven. En dat is helemaal niet een soort van manipulatief of zo. Dat is gewoon letterlijk, je benoemt een onderwerp waar verdriet kan zijn. En dan geef je zelf die vertakkingen in een aantal voorbeelden die in principe het hele veld dekken. En op die manier kon ik met één onderwerp, of het nou ging over verdriet of over liefde van jezelf houden of wat dan ook, kon ik zoveel mensen dekken zonder dus heel specifiek te worden. Maar veel meer een beetje de vertakkingen kiezen waar de meeste mensen in zaten. En wat ik ook wel een beetje ervaar is dat als je tegen de gemiddelde mens zegt van, nou, doe je verhaal, vertel iets over je leven of iets, en je luistert naar iemand en je gaat niet zeggen, oh, dat heb ik ook meegemaakt, want ik heb dit en dit gehad. Oh, ik heb ook iets soortgelijks. Als je dat niet doet, maar je zegt bijvoorbeeld, jeetje, wat vervelend dat je dit hebt meegemaakt. Wat verschrikkelijk. Hoe voelde dat? En iemand praat door. En als jij dan op een gegeven moment zegt, wauw, ik vind dat je zo'n krachtig mens bent, dat je dit zo kwetsbaar weet te vertellen. Dat breekt 9 van de 10 mensen. En je weet dat ik dat natuurlijk niet negatief bedoel. Ik bedoel dat omdat we dus allemaal op zo'n manier aan het leven zijn met zoveel lasten op ons dragen, zonder dat we echt naar elkaar kijken en luisteren met een soort van soortgelijk verdriet, soortgelijke pijn. Pijn hebben we allemaal. En we daar niet naar vragen en we daar niet stil bij staan en we niet elkaar complimenteren. Dat als één iemand dat een keer doet, dat is super speciaal voor iemand. En iemand kan zich helemaal gehoord en fijn voelen en nog meer zijn verhaal bij je willen doen. Dat is mijn ervaring met mensen in het algemeen. En ik vind het heel moeilijk wanneer een coach of een psycholoog dat bij mij doet en daarop door blijft gaan. En dat is ook wat ik altijd probeer aan te geven. Van, ik ga niet zo heel goed op dat je nu mij hele tijd gaat complimenteren met wat kun je goed uit je woorden komen en wat ben je sterk en wat. I know, dat weet ik allemaal. Ik heb nodig van een coach of een psycholoog is dat die met theorieën, uitspraken, ideeën, adviezen komt waar ik zeg maar op kan nadenken en mijn hersens daarop kan loslaten gaan. Zoals bijvoorbeeld wat Boy vanochtend tegen mij zei van, hey, kan je de situatie anders bekijken? Want je bent heel blij dat dat is gebeurd, maar elke keer voel je dus de trigger in de vorm van de pijn in plaats van dat je het voelt en dan dankbaar bent voor wat er is gebeurd, omdat je zo blij bent met het resultaat van wie je nu bent daardoor. Dus dat soort dingen heb ik nodig. En ik ben het gewoon niet tegengekomen. En ik weet dat dit soort coaches en psychologen bestaan, maar ik ben het gewoon nog niet tegengekomen. En ik vind het gewoon lastig om elke keer weer een pijnlijk verhaal te moeten doen, om weer met hetzelfde geconfronteerd te worden. Van, wat ben je sterk en wat knap van je en wat kun je goed uit je woorden komen en dat allemaal. Daar leer ik niet zoveel van. En het moment dat ik echt realiseerde van, ik ga het op zoek naar een coach even laten rusten, was bij de laatste coach die ik heb gehad, waar ik één gesprek eigenlijk al niet meer wilde, maar ik heb toch maar een tweede gesprek gedaan, omdat ik, ja, dit is mijn probleem ook. Ik wilde dat de coach niet het gevoel had dat hij geen goede coach was. Maar in ieder geval was het niet de coach voor mij. En wat we gingen doen in die tweede sessie was, we gingen een meditatie doen waarin ik naar een jongere versie van mezelf ging. Dus ik moest die eerst even visualiseren en dan ging ik naar haar toe en dan ging ik haar knuffelen en dan ging ik zeggen van je bent veilig bij me en ik bescherm je. En voordat we dat gingen doen, hij beschreef even wat we gingen doen en ik zei oh ja, dit heb ik eerder al gedaan een aantal keren. En toen gingen we het alsnog doen en daar zat voor mij niet zoveel verdriet of trauma of iets of voor mijn gevoel heb ik een hele fijne band met de kindversie van mezelf in mij. Dus is er heel veel liefde en bescherming. En er is dus niet wat je bij 9 van de 10 mensen kan doen. Niet dat ik speciaal ben, want ik heb weer heel andere problemen. Maar dus dat stukje wat bij heel veel mensen nooit geheeld is of juist kapot is gegaan ooit, dat is bij mij niet. En ik heb dat meerdere keren onderzocht en echt met meditaties er naartoe gegaan en begeleiding, et cetera. En er gebeurde dus bij mij, ik bleef gewoon rustig. Want ik dacht, ik doe gewoon wat ik doe. Je begeleidt me, prima, ik geef me eraan over. En voor mijn gevoel hield het maar niet op. En dan moest ik nog meer dingen zeggen tegen het kind in mij. Dan moest ik haar nog sterker omhelzen en zeggen dat ze veilig was. En dan moest ik even een stapje terug doen en vragen of ze iets te zeggen had tegen me. En het bleef maar doorgaan. En ik dacht, ik kom hier niet uit. Waar is deze man naar op zoek? Dit is gewoon, dit gaat ver. Normaal gesproken gingen we helemaal niet zo ver. En het blijft ook een beetje dat ik denk, oké, nou, ik doe het maar gewoon. Totdat ik op een gegeven moment mezelf gewoon aan het huilen heb gemaakt. Dus ik heb gewoon, ja, on command ben ik gaan huilen. Omdat ik dacht dat dat mijn enige manier was om uit die soort van meditatie te komen. Die man bleef maar doorgaan. Dus toen ben ik gaan huilen en huilen en huilen. En toen was het eindelijk voorbij. Toen zei hij open je ogen. En toen opende ik mijn ogen. En toen zag ik dat hij zo trots keek naar me. Van wat hij misschien had teweeg gebracht bij mij. En ik dacht, oh, ik vind dit zo zonde van mijn tijd. En zo zonde van jouw tijd. En nu heb ik je voorgelogen door te doen. Zeg maar alsof ik er heel verdrietig van werd. En dat daar een stukje hielde. En dat is mijn hele grote frustratie. Met heel veel coaches en psychologen. En dat het voor mijn gevoel heel erg de standaardroute is die ze opgaan. En daar sta ik absoluut voor open. Want je moet iemand ook leren kennen in het begin. Maar als je naar mijn idee niet snel genoeg doorhebt. Oké, door naar het volgende. Oké, springen naar links. Oké, we springen naar rechts. Op basis van wat iemand nodig heeft. Dan ben ik er heel snel klaar mee. Dus ik heb het ook eventjes laten rusten qua coaches en psychologen. En dat ik in de tussentijd op heel veel andere manieren ook echt ben gaan ontwikkelen. En dieper ben gegaan bij mezelf. Dus voor mij was het niet per se nodig. Maar het was een van de manieren, een van de dingen waar ik naar greep. Om me weer beter te voelen. Om me niet meer zo verdrietig te voelen. Ik weet niet waarom ik dit verhaal over die coach heb verteld. Maar ik denk dat het een mooie is om mee af te sluiten deze podcast. Het is weer een hele persoonlijke geworden deze keer. Het was niet, denk ik, per se mijn bedoeling. Ik wil het vooral bij de triggers houden, maar ik denk als ik dit verhaal erin gooi, dan ben ik het in ieder geval kwijt. En misschien vinden mensen er herkenning in. Of juist hebben ze het beste advies qua coaches of psychologen voor me. Laat het me weten. Ik ben heel benieuwd. Ik wil jullie voor nu bedanken voor het luisteren. En sorry dat het een beetje een chaotische podcast was, maar hopelijk tot volgende week bij een nieuwe Droomlichaam Dinsdag. Doeg! Ik wilde amen zeggen. Doeg!